Het aangekondigde onderwerp voor vandaag is de 70ste week van Daniël. En dat is weer zo omdat die zogenoemde 70ste week van Daniël de basis vormt, de ruggengraat vormt in zekere zin voor alle Bijbelse profetie, voor de eschatologie. Dat wil zeggen, voor al die profetieën die nog vervuld moeten worden in de toekomst. Hoe dat ook zij, voor velen is het duidelijk dat de Bijbel profetieën bevat die nog vervuld moeten worden. Profetieën met betrekking tot de wederkomst van Christus en uiteraard al wat daarmee samenhangt. Maar tegelijkertijd zijn voor velen die profetieën niet anders dan losse opmerkingen, verspreid doorheen heel de Bijbel, althans het grootste deel van de Bijbel. En men weet er dikwijls geen raad mee. In werkelijkheid is het natuurlijk zo dat heel de Bijbel zo in elkaar steekt. Ik zeg vaak genoeg, wij doen ons best om het een en ander te systematiseren. Terecht of ten onrechte weet ik ook nooit, maar in de Bijbel is eigenlijk nauwelijks iets systematisch vermeld. Wat wij zouden doen, zei Petrus, is schrift met schrift vergelijken. Nou ja, zo zei hij het niet, maar het is wel wat hij zei. Hè? Hij zei, geen enkele profetie is van eigen uitleg. Het gaat niet om profetieën van de ene profeet of van de andere profeet. Hij zei, al die profeten waren mannen gods die door de Heilige Geest gedreven zijn en ze hebben geschreven. Dat wil zeggen, de werkelijke schrijver was er maar één. En wat men dus zou doen, is al die schriftgedeelten met elkaar vergelijken. Dat doe je niet om daaruit troost te putten of een bemoedigend woord te halen voor vandaag of morgen of voor de rest van de week. Als je dat doet, dat laatste, dan zul je dit soort zaken nooit leren verstaan. Want dan, als je dat doet, dan stel je jezelf centraal. Dan denk je dat de Bijbel over jou gaat en voor jou bestemd is en alles. En dat het hele heelal maar één centrum heeft. En dat ben je dan zelf. En dat is natuurlijk niet zo, het is andersom. God openbaart zich en hij vertelt ons wat hij zal doen. Wat wij daarmee moeten, of we daar troost uitputten of juist niet, dat doet weinig ter zake. Het gaat niet om ons, laat staan om onze emoties of onze welvaart eventueel, maar het gaat om wat de Heer openbaart in zijn woord. En hij heeft dat gedaan, dat wil zeggen, hij heeft zich geopenbaard, zijn werk ook, maar het is ook zo aan de andere kant dat veel van dat werk hij niet, laat ik zo zeggen, voor de zwijnen werpt. Hij gooit geen parelen voor de zwijnen. Dat wil zeggen, het is alleen bestemd voor degenen die hem ernstig zoeken. Zo staat het er bij gelegenheid. Dan wel voor degenen die hem vroeg zoeken. En die twee dingen hangen nogal met elkaar samen. Maar daar ga ik verder niet op in. Wat ik sta te vertellen is simpelweg dit, dat wij die profetieën met elkaar zouden vergelijken. En wat dan het resultaat daarvan zou moeten zijn, logischerwijze, is dat wij in de diverse profetieën punten van overeenkomst vinden. Zodanig, dat blijkt, dat bepaalde zaken in verschillende Bijbelgedeelten genoemd dan wel herhaald worden en daarna uiteraard ook aangevuld worden. Dat is wat er gebeurt. Dus wat men zou doen is, die profetieën naast elkaar leggen en de overeenkomsten eruit vissen. En dat gaan we vandaag doen. We hebben van tevoren al afgesproken waar die punten van overeenkomst zouden liggen. Als je het systematisch wil doen, dan moet je van tevoren een plan hebben, nietwaar? Dat is niet anders. Maar wat ons zou moeten opvallen in het algemeen in deze profetieën is dat het dikwijls verwezen wordt naar precies dezelfde gebeurtenissen, dan wel tijdsomstandigheden. En daarmee komen wij onvermijdelijk, en ik bedoel letterlijk wat ik zeg, komen wij onvermijdelijk terecht bij het laatste gedeelte van Daniël hoofdstuk 9. Dat is de profetie over de 70 weken. Dat is namelijk een stukje Bijbelse chronologie. Niet dat het zo heel erg duidelijk is, moet ik u zeggen. Maar voor zover ergens in de Bijbel sprake is van tijdrekening, is het hier. Dus daar kom je terecht en er worden bepaalde momenten, dan wel gelegenheden, uit de toekomst, maar ook uit het verleden inmiddels genoemd, die het kader vormen als het ware, het raamwerk vormen voor alle andere profetie. Daar komt het in de praktijk op neer. Dat is die profetie van Daniël 9 vers 24 tot en met 27. Aan het begin van de dag kan ik nog gewoon zeggen, nou ja, u weet hoe het was met Daniël. Nee, ik hoorde gisteren nog. Ik werd gebeld door iemand die vroeg mij naar een proefschrift dat kort geleden verschenen was. Ik moest iemand promoveren natuurlijk. Over een proefschrift dat iemand geschreven had over het verschijnsel dat christenen in het algemeen geen bijbelkennis meer hebben. Maar dan ook helemaal niet. Ze wisten iets over een zondvloed, dat moet er ooit eens geweest zijn, en iets over koning David, en dan hield het ongeveer wel mee op. En of ik wist wie de proefschrift geschreven had en waar dat gepubliceerd was, want de man had er iets over gelezen. Kennelijk een academicus, dat kun je aan de uitspraak van het Nederlands horen. Maar ik kon hem niet verder helpen. Ik ben met de gedachtegang 100% eens. Ik heb het niet gevonden. Maar het is inderdaad, men weet dat niet meer. Hè? Maar Daniël, dat weet men helemaal niet. Dus ik vertel het even. Daniël was zo ongeveer de belangrijkste man onder die Joden die in eerste instantie werden weggevoerd in de Babylonische ballingschap. In tweede instantie werden er nog veel meer weggevoerd, maar bij de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar werd de adel, zal ik maar zeggen, uit de twee stammen van Israël, uit de Joden, weggevoerd. En Daniël neemt onder hen de belangrijkste positie in, raakte dus verdwaald min of meer daar in Babel en kreeg daar een belangrijke positie in dat rijk ook. Hij was ongetwijfeld de hoogst geplaatste Jood in de wereld van zijn dagen. En zijn zorg was, hoe moeten nou al die profetieën vervuld worden met betrekking tot het Davidische koningshuis en een onwankelbaar koninkrijk van het huis van David, want er is nu niks meer van over. Althans, bijna niks. En de man kende zijn Bijbel en hij vond in de, want dat staat er dan ergens, hè? Hij vond in de profetieën van Jeremia, staat in Daniël 9 vers 2, dat die tijd van de verwoesting van Jeruzalem, populair genoemd de ballingschap, wat niet echt hetzelfde is, maar ik ga het niet moeilijker maken vandaag, maar dat er een verwoesting van Jeruzalem was aangekondigd over een periode van 70 jaar. En Daniël kwam tot de conclusie dat die 70 jaar zo wat om waren. En wat deed hij? Nou ja, hij deed belijdenis van de zonden van zijn volk in de volgende verzen. Dat is vanaf vers 3. En hij zei niet, ha fijn, de tijd is gekomen dat wij kunnen terugkeren naar Jeruzalem, of wat er van over is. Want hij wist dat het niet alleen een kwestie van tijd was, maar ook een kwestie van geloof, bekering. Die twee dingen vallen wel samen, maar het zijn dingen die onafhankelijk van elkaar zijn op zich. Hij doet belijdenis van de zonde van zijn volk en dat doet hij tot en met vers 19... Hij zou er nog verder mee gegaan zijn, ware het niet dat hij van Gods wegen werd onderbroken. Want, zegt hij, als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde, namelijk of en de zonde mijns volks van Israël, en besmeking en nederwierp voor het aangezicht des Heeren mijn Gods, om des heiligen bergs wil mijn Gods, om Sion's wil, weet u wel, om Sigons wil. Als ik nog sprak, zo kwam de man Gabriel, enzovoorts. En die onderrichtte mij, vers 22, en hij... En Daniel ontving een nieuwe profetie. Aan deze profetie van Jeremia over die 70 jaren wordt volledig voorbij gegaan. Maar Daniel wordt, om zo te zeggen, wel beloond voor zijn geloof in die profetieën. En u zou ook moeten begrijpen dat heel dit gebed van Daniel, net als al die andere hoofdstukken in Daniel, profetie is. Want eenmaal zal de allerhoogst geplaatste Jood de zonden van Israël belijden en de naam des Heren aanroepen. En dan zal de Heer ook daadwerkelijk verschijnen. En als ik me goed herinner, hebben wij het daar de vorige collegedag over gehad. Naar aanleiding van een parallel onderwerp, namelijk de dag des Heren. Het is allemaal profetie. Maar omdat het profetie is, krijgt Daniel dus iets te horen. Niet over deze 70 jaren, zeg maar 10 weken van jaren. 10 of 7 jaar. In verband met de verwoesting van Jeruzalem. Maar hij krijgt nou een profetie over 70 maal 7 jaren. 70 jaarweken noemen wij dat. Die zouden moeten leiden tot het uiteindelijke herstel van Israël, namelijk de komst van de Messias om op aarde zijn koninkrijk op te richten. Logische wijze, want daar gaan al deze hoofdstukken over. Heel boek Daniel. Goed, er was dus een aanleiding. Daarna lezen wij in vers 24 van Daniel 9, 70 zevens. Ja, of hoe je dat maar vertaalt. Een week staat gewoon voor 7. Andersom, er staat 7 en het is vertaald met weken. Het woord Sabbat per slot betekent ook gewoon week. Of 7. Je herkent zelfs ons Nederlandse woord 7 er nog in. In Sabbat. Want de B is een V. Hè? Hetzelfde letter. 70 zevens. Zijn er al mensen die kunnen hoofdrekenen? Zijn er nog mensen van voor de Mammoetwet, van voor Kals? Het is ongeveer 490, want tegenwoordig hoef je maar ongeveer te rekenen, dat weet u toch, hè? Alleen de belasting doet dat niet, maar dat hebben we... Goed. 70 zevens, 490, zijn bestemd over, en meteen bij de les blijven, hè? Ik persoonlijk herinner mij dat ik er erg veel aan gehad heb door vers 24 goed te lezen. Want men is geneigd, ook waar men wel degelijk acht geeft op de 70ste week van Daniel, gewoon vers 24 te vergeten. 70 zevens, in de praktijk 70 maal 7 jaar, is 490 jaren. Ja, dat kan niet anders gewoon. Dus daar kun je lang en kort over praten, maar dat kan niet anders, hè. Ik ga het niet opzoeken, maar in Genesis wordt tegen Jacob, ken u Jacob nog? In Genesis wordt tegen Jacob gezegd door oom Laban, vervul de week van deze. En iedereen weet dat het betekent dat hij nog 7 jaar voor die oom moest werken. Nou ja, voor die oom, voor een vrouw. Hè? Vervul de week van deze. Het was niet één werkweek van 7 dagen, maar één van 7 jaren. Hè? 70 weken zijn bestemd over uw volk. Het verschijnsel als zodanig kennen we trouwens ook uit het Sabbatjaar. Nee, uit het Sabbatjaar. En daarna uit het jubeljaar. Want het jubeljaar is het 50ste jaar. Dat is na 7 maal 7 jaren. Na 7 Sabbatjaren. Na 6 eigenlijk. Het 7e Sabbatjaar is het jubeljaar. Dus dat wordt ook gerekend in perioden van 7 jaren. Er mag niks bijzonders aan zijn. Het moet sowieso duidelijk zijn. 70 maal 7. 490 jaren zijn bestemd over. Nou, waarover? Vergeet het nooit wat er nu staat. Er wordt tijd gemeten tot aan de komst van de Messias. Dat zien we zo aan het eind van het vers. Maar over wie gaat het? Over uw volk. Het is niet een tijdrekening voor de gemeente, het is niet een tijdrekening voor de volkeren, het is niet een tijdrekening over de wereldgeschiedenis, het is zelfs niet een tijdrekening over Israël. Maar het is een tijdrekening over het Joodse volk. Juda. Die heb je toch, hè? 70 weken zijn bestemd over uw volk. Mocht dat niet voldoende staan zijn, staat erachter, en over uw heilige stad. Nou ja, van Juda is dat in elk geval Jeruzalem. Hoe heilig die stad dan is, ja, dat is maar de vraag. Maar het doet nou weinig ter zake. Het is zonder meer duidelijk dat het gaat over Jeruzalem, waar de troon van David zou staan en van waaruit het Messiaanse Rijk, en dus het Davidische Koninkrijk, over de wereld gevestigd zou worden. Want u weet, maar dat is Daniël 2, en die laten we vandaag verder buiten beschouwing, er zouden allerlei wereldrijken de revue passeren, want op een soort revue lijkt het wel. Maar uiteindelijk zou het koninkrijk aan geen ander volk worden overgelaten. Dat wil zeggen, geen ander koninkrijk dan dat koninkrijk van David, dan wel van Israël, dan wel van die steen die het hele beeld van al die koninkrijken vermaalt en verbreekt en vermorzelt en wat het maar was. Die heb je toch, hè? Dus daar gaat het over. 70 weken zijn bestemd over het Joodse volk en over Jeruzalem. Ik lees het gemakkelijk, de Joodse staat en stad. Om de overtreding te sluiten, in de zin van beëindigen uiteraard. Welke overtreding? Enkelvoud. Welke overtreding? Wat was de overtreding? Wat is de overtreding van Juda, het Joodse volk, of van Jeruzalem? Ja, als er maar één is, is het die van ongeloof uiteraard. Hè? U weet wel, Hebreeën 3. Wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof, vanwege hun ongehoorzaamheid, vanwege hun zonde. Staat achter elkaar, die drie woorden. In de laatste verse, meen ik, van Hebreeën 3. Om de overtreding te sluiten, om de zonden te verzegelen en daarmee ook te beëindigen. Om de ongerechtigheid te verzoenen en daarmee te beëindigen. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En als u een beetje bekend bent met Romeinen 6, dan hebt u begrepen dat gerechtigheid kenmerkend is voor het nieuwe verbond, waar wij die gerechtvaardigd zijn, geacht worden de gerechtigheid te dienen. En niet meer dienaren der zonde te zijn, maar dienaren der gerechtigheid. Kortom, 70 weken zijn bestemd over Joodse staat en stad, om een einde te maken aan hun ongeloof en om hen te brengen onder het nieuwe verbond. Nou ja. En om deze profetie te vervullen, om het gezicht, namelijk de profeet of profetie, te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Die zou ik maar met een hoofdletter schrijven, met twee hoofdletters zelfs. De heiligheid der heiligheden zou gezalfd moeten worden. En wie de gezalfd moet worden en zou worden, dat weten wij ook, want er staat feitelijk in het volgende vers. Alleen heeft men daar het woord gezalfde meteen vertaald, of niet vertaald, men heeft het omgezet naar Messias. Maar dat betekent gezalfde. Maar u weet wie die gezalfde is, dus dat lijkt me duidelijk. Dus vers 24 nog korter, 490 jaar tot de komst van de Messias. Dat wil zeggen definitief. 490 jaar tot het aanbreken van het Messiaanse Rijk. Niet voor de volkeren, niet voor de wereld, maar voor, zelfs niet voor Israël, want dat staat er nou helemaal niet, maar voor het Joodse volk. Meer niet. En waar het een tijd zou nemen om dat koninkrijk op aarde te vestigen en daarna vanuit Israël ook de volkeren te onderwerpen, heb ik het nog niet eens over het herstel van de 10 stammen van Israël, betekent het dus dat na die 70ste week nog heel wat moet gebeuren voordat inderdaad de hele aarde, de hele mensheid aan Christus zal zijn onderworpen. En dit zeg ik omdat dat de meest gemaakte fout is bij de bestudering van deze profetie. Ik bedoel, de serieuze bestudering hiervan. Hè. Men denkt 490 jaar en dan beginnen de 1000 jaar. Maar dat staat er niet. Het is 490 jaar en dan komt een einde aan het ongeloof van Israël. Er verschijnt de Messias, maar het koninkrijk als zodanig begint dan opgericht te worden. Aan het eind van die 490 jaren, aan het eind van de 70 weken, maar dus ook aan het eind van de 70ste week, want in de praktijk is dat hetzelfde uiteraard. Hè? Vergeet die ook niet. Na 490 jaar is dus na de 70 weken, maar het is dus na de 70ste week. Hou hem vast, want hierna wordt het begin gemaakt met deze berekening van deze 490 jaar. En als je er nog nooit in verdiept hebt, als je zich er nog nooit in verdiept hebt, dan heb je al snel gerekend. Dan zeg je, nou Daniel, dat was toch zeker in ieder geval voor Christus. Voor Matthäus zal ik maar zeggen, dat is ook zo, een jaartje of 600. En dan zijn die 490 jaar dus al lang om. En het koninkrijk is nog steeds niet gekomen. Israël is nog steeds ongelovig, het Joodse volk in elk geval. En Jeruzalem is weliswaar een religieuze stad, maar volstrekt, volstrekt ongelovig. En vijandig hoor. Toe maar. Hè. Dus er is wat mee. Nou, daar gaat hij dan. Weet dan en versta. Het zijn begrippen die in Daniël nogal eens genoemd worden, of voorkomen. Men wist niet, maar sommigen wisten wel, in ieder geval Daniël. En Daniël wist dingen die al die wijzen uit zijn dagen niet wisten, dat weet u toch, hè? Weet dan en versta. In Openbaring vind je dit soort uitdrukkingen ook terug, hè? Wie het verstand heeft, berekenen het getal. Toch? Weet dan en versta. Probeer te begrijpen. Men kan het begrijpen, men moet er wat moeite voor doen. Weet dan en versta, begrijp. Van de uitgang des woords, van het uitgaan van het woord. Om te doen wederkeren, dat kan ook zijn om te laten wederkeren, net wat u wilt. Want doen en laten is soms hetzelfde, hè? Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren. En om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vorst. Maar we beginnen eerst met vanaf, hè? Want vanaf dat moment wordt gerekend. Vanaf welk moment? Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Waar het over gaat is namelijk dat de Joden toestemming zouden krijgen niet alleen om terug te keren naar Jeruzalem, dan wel Judea, wat min of meer hetzelfde is, maar ook ze zouden toestemming krijgen om Jeruzalem te bouwen. En die twee dingen moeten dan nog samenvallen. Vanaf dat zij schriftelijk, uitgang des woords, dan wordt zo'n woord uitgegeven, een editie heet het dan, hè. Vanaf het uitgaan van dat woord, een koninklijk decreet in de praktijk, waarbij men toestemming krijgt niet alleen om terug te keren naar Jeruzalem, maar ook om de stad als zodanig te bouwen. Vanaf dat moment begint deze tijdrekening van 490 jaar. Dit is makkelijk terug te vinden in de Bijbel, vooral als je onbevooroordeeld bent. Maar je moet wel bij de les blijven natuurlijk. Want men kreeg bij gelegenheid in 538 voor onze jaartelling officieel, kreeg men toestemming van Kores de Perziaan. om terug te keren naar Judea. Men mocht. Maar men mocht niet Jeruzalem bouwen. De toestemming om Jeruzalem te bouwen kwam vele jaren later. Officieel, voor zover wij weten en voor zover onze jaartelling klopt. Die klopt niet, maar dat doet er niet toe. Je kunt hem wel gebruiken voor allerlei doeleinden. Die toestemming kwam in het 20e jaar, meen ik, van Ahasveros, bijgenaamd Artaxerxes. En je vindt dat niet in Esra, maar je vindt dat in Nehemia. Begin Nehemia maar te lezen, het boek Nehemia. Nehemia die functioneerde aan het hof van de koning der Perzen. Lang na Kores. Kores was de eerste koning der Perzen. En die gaf de Joden toestemming om terug te keren. Maar lang daarna was Nehemia, het was kennelijk nieuwjaarsdag. Dat wil zeggen de eerste van de eerste maand of zoiets. Het was feest, min of meer Joods. Maar niettemin, hij was bedroefd. En de koning vroeg hem, ben je toch bedroefd? Is er wat? En toen zei Nehemia, ja, er is wat. Nou, u het vraagt. Mijn stad ligt nog in puin, daar Jeruzalem. En toen zei de koning, wat is uw wens? En toen zei Nehemia, nou, als ik het zeggen mag, geef me een zak geld mee. En wat papieren, wat documenten. En geef mij de toestemming om Jeruzalem te gaan herbouwen. En dat kreeg hij. In het 20e jaar staat er geloof ik, want dat heb ik nou even weer niet bij de hand, maar in het 20e jaar van Ahasveros, en dat is officieel, daar is weinig twijfel over, 445 voor onze jaartelling, volgens anderen 444, en dat komt omdat ze een jaar nul rekenen, wat onzin is, maar dat doet er nou allemaal niet toe. Maar ongeveer, daar gaat het me nou maar om, hè. 445 voor onze jaartelling. Daar gebeurde dat. Men heeft er allerlei bezwaren tegen ingebracht, maar ze slaan nergens op. Men zegt, ja, maar Nehemia kwam in Jeruzalem aan en toen was de stad al lang gebouwd. Die mensen woonden daar in huizen, dat staat er ook. En er zijn zelfs geweest, die hebben de volgorde van de boeken Ezra en Nehemia omgewisseld, om het kloppend te krijgen. Zo van Nehemia ging de stad bouwen en in Ezra staat er al een stad, want die mensen wonen in hun huizen. Dus moet die volgorde andersom zijn. En zo wordt er omgeknoeid, sorry dat ik het zo lelijk zeg, maar zo wordt er omgerommeld, omdat men domweg niet goed leest. Hè? Want lees nog even mee in Daniël 9, wat er staat. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken, kom ik zo terug. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En wat dat precies is, straten en grachten, dat doet er nou weinig toe. Wij moeten alleen nu begrijpen dat een stad alleen een stad is als hij over verdedigingswerken beschikt. Over muren, in het geval van Amsterdam wallen, en van Elburg trouwens, maar dat doen we weer. Muren en wallen en grachten eromheen enzovoort. Dan pas is een stad en anders is het gewoon een dorp, een nederzetting of hoe zo'n ding maar heten mogen. Heb u dat? De toestemming om de stad te bouwen, die moet men van hogerhand krijgen. De toestemming om huizen te bouwen, bij ons in Nederland wel, maar vroeger helemaal niet. Je bouwde gewoon een huis. Vroeger in Nederland ook trouwens hoor. Je zit gewoon zo'n ding neer. En dat het tot de plek is van Jeruzalem, prima, daar maakt niemand bezwaar tegen. Zolang het maar niet een vesting wordt, want dan krijgt het, strategische militaire betekenis enzovoort. Zie? Een vesting wordt het dan. Nou goed. Maar hier is sprake van toestemming, niet om de huizen te bouwen. Lees Nehemia nog maar een keer, want wat ging je bouwen? De muur. De stadsmuur, met 12 poorten. Tot vervelens toe worden ze opgesomd. Toch of niet? En er wordt bij gezegd wie er waar werkte, wie bij welke poort en al dat soort dingen meer. welke groep en welke familie en wat het allemaal maar was. Ze bouwden niet huizen, ze bouwden de staatsmuur. En dat is waarover hier gesproken wordt. En dan nog een keer, vers 24. 70 weken zijn bestemd over het Joodse volk en over de Joodse stad. Deze profetie is in zijn geheel opgehangen aan Jeruzalem. Het gaat over Jeruzalem. Dat staat in de eerste zin. Vergeet dat niet, hè? En dus, wanneer begint die tijdrekening te lopen? Bij de toestemming officieel, het gaat over een koninklijk decreet, lees hem maar na in Nehemia. Een wet die uitgevaardigd wordt, een wet van Mede en Perzen. Een wet die uitgevaardigd wordt en gepubliceerd in de staatscourant of wat het maar was. De uitgang des woords om te doen wederkeren, begint met een officieel stuk. Onthoud die, want daar komen we later op terug. Dat is van belang voor de rest van de profetie. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen zijn 7 weken en 62 weken. Dan gaan we even rekenen. 7 weken en 62 weken zijn 69 weken. Dat is 69 maal 7. Is 483 jaren. Hè? Was ik te snel? Als ik het langzamer doe, wordt het er niet beter van. Schiet echt niet op. 7 plus 62 is 69 weken. En dus 69 maal 7 jaar is 483 jaar. Dan heb je er 69 gehad, terwijl er 70 waren aangekondigd. En raad is wat. Er zijn zelfs boeken, hele commentaren op deze profetie geschreven, waarin men het verschil niet weet tussen 69 en 70. En waarin men zegt, ja, de Messias is gekomen definitief in het verleden enzovoorts. Maar dat staat er niet, dat is na 69, maar je mist nog 1 week. Die moet dus in de volgende verse nog komen. Hè? Die begrijp je toch, hè? 69 weken, 483 jaar. Vanaf 445 voor onze jaartelling, dan kom je inderdaad uit in de dagen rondom de kruisiging van de Heer Jezus. Moet er meteen bij zeggen dat uit ook de andere profetieën die verband houden met deze uit Daniël 9 blijkt dat de weken van jaren gerekend worden als jaren van 360 dagen per stuk. Iemand zegt, maar dat klopt dan toch niet. Dan zeg ik, nou ja, ik kan u best wel even gaan vervelen met allerlei soorten van jaren die gerekend kunnen worden en die volkomen wetmatig zijn, dat wil zeggen natuurkundig verantwoord zijn enzovoorts. En al die jaren hebben een verschillende lengte, dus trek je er maar niks van aan. Wat wij hebben als lengte van een jaar, dat heeft men ook maar een keer afgesproken. Een gemiddelde. In de gelijkzwevende temperatuur, maar dat doet er nog. Ja?
62 en 7, waarom wordt dat zo verdeeld?
Daar kom ik nu op. Okay. Daar kom ik nu op, ja. Maar voor degene die snel rekenen en willen weten wanneer het afloopt, moet ik u zeggen, ja, 69 weken liepen af in de dagen van de Heer Jezus. Ik heb ooit, maar dat staat in dat boekje waarschijnlijk wel, wat u gratis gekregen hebt, staat er waarschijnlijk de berekening, dat weet ik niet, maar er staat er waarschijnlijk wel in, een berekening van 483 jaren van 360 dagen. En dat weer gedeeld door 365,24. En al dat soort zaken weer gedeeld door Tweede Paasdag. En dan kom je uit. Hè? Nou ja, goed. En dan kom je ongeveer uit op Palmpaasen. Dat wil zeggen, ik heb meerdere van die berekeningen gezien. Overigens, later. Gerekend vanaf verschillende jaartellingen en verschillende jaartallen en ze komen altijd uit. Dat wil zeggen, ik heb er zeker 3 gezien en ze kwamen alle 3 uit, ook als het van een ander jaar uitgerekend werd, kwamen ze uit op de intocht in Jeruzalem. Nou ja, of dat klopt of niet, weten wij nooit met 100% zekerheid, want die kwestie van de jaarlengte, dat is problematisch, maar dit klopt. Ik bedoel, het steekt het niet op een dag en er staat ook niet dat het op een dag nauwkeurig is, dus vooruit maar weer. En of wij het kunnen narekenen, dat doet ook weinig ter zake. Maar dat we er met die 69 weken uitkomen in de dagen van de Heer Jezus, en niet bij zijn geboorte, maar bij zijn dood, dat lijkt me een duidelijke zaak. En ik neem voor zeker aan dat het inderdaad op de dag nauwkeurig uitkomt bij de intocht in Jeruzalem. Of wat daarvoor door moest gaan. Dat is wat we morgen geacht worden te gedenken, geloof ik. En dan moeten we een brood eten in de vorm van een haantje of zoiets. Ik ben er niet helemaal mee op de hoogte, maar Palmpasen. Maar eerst, waarom worden verdeeld in 7 en 62 weken? Die is niet zo moeilijk. Ik bedoel, ze staan achter elkaar, er wordt verder niks bij gezegd. Dus erg belangrijk is het ook al niet. Niettemin, het wordt verdeeld in 7 en 62 weken. En kennelijk is de gedachte dat gedurende 7 weken, dat is dus 7 x 7 jaar, is 49 jaar, Jeruzalem gebouwd werd. En na 49 jaar wordt de bouw van Jeruzalem geacht voltooid te zijn. En daarna volgen nog 62 weken. En dat zit. Of dat goed te controleren is, weet ik niet. Maar zoals gezegd, het doet niet zoveel ter zake. Maar ik houd het erop dat de toevoeging, de straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, toch in benauwdheid der tijden, dat dat betrekking heeft op 7 weken en dat daarna nog 62 weken zouden passeren. En dat de herbouw van Jeruzalem, althans de bouw van de muur en dus de bouw van de eigenlijke stad gebeurde in benauwdheid der tijden. Nou ja, lees het boek Nehemia maar na. En na die tijd ben je trouwens terecht bij het eind van de officiële oud-testamentische geschiedenis, na die 7 weken. Want daarna ben je terecht in de dagen van Haggai, Zacharia, Malachi, daarna breekt aan de zogenaamde intertestamentaire periode. De periode namelijk tussen het Oude en het Nieuwe Testament in onze Bijbels, waarin de Heer niet van zich laat horen en geen profeten zendt of iets van die aard. En dat zijn die 62 weken dan, totdat de Heer zijn opwachting maakt voor Jeruzalem. En u weet hoe het was, hè, bij de zogenoemde intocht. Men lezen in elk geval Lucas 19. Die kent u toch hopelijk. Daar staat bij hoe het afliep. Want in Matthäus en Marcus breekt het verhaal over de intocht een beetje af. Daar heb je het verhaal over feestelijke optocht over de Olijfberg. En daarna is de Heer in Jeruzalem, alwaar hij tekeer gaat en de tafels omkeert, de tempel reinigt en de zwijgenboom vervloekt en weet je veel wat allemaal. Een en al rampspoed, om zo te zeggen. Maar Lucas 19 legt uit hoe het werkelijk ging. Hè? Dat wil zeggen, het ontbrekende stukje wordt door hem genoemd en daarmee worden die andere schriftgedeelten verklaard. Ook daar zie je dat je schrift met schrift moet vergelijken. Anders trek je de verkeerde conclusie. Dan trek je namelijk wellicht de conclusie dat er sprake was van een intocht in Jeruzalem. Want dat was het niet. Het was een optocht tot aan de afgang des Olijfbergs. 2 weken geleden stonden we daar. Nou, daartussenin ergens. En ik kan u verzekeren dat het een afgang is. Want als je daar staat en dus Jeruzalem voor je ziet, dan zie je tegelijkertijd vele tienduizenden, ik heb ze niet geteld. Iemand zal ze wel eens geteld hebben, denk ik. Iemand met een dwangneurose moet er toch, en die moet je toch in die kringen kunnen vinden daar. Nou ja, maar iemand zal ze wel eens geteld hebben, maar het zijn vele tienduizenden graven op de helling van de Olijfberg. En of je dat wilt of niet, je wordt erbij bepaald wat er met dit Jeruzalem staat te gebeuren. En eenmaal kwam de Heer daar op dezelfde plek, nou ja, een meter naar rechts, maar dat doet er nou niet toe, en hij zag de stad. En hij zag niet die gouden rotskoepel of die, al die andere uitdrukkingen van de islam, maar hij zag daar de tempel gebouwd door Herodes, de koning der Joden. En hij weende over de stad, staat er. En lees hem maar even mee in Lucas 19, want u zult hem inmiddels wel gevonden hebben. Hij kwam aan de afgang des Olijfbergs, den afzinken, voor de wielrenners onder u, den afzink. Vers 37. Hij genaakte aan de afgang des Olijfbergs, dat is waar altijd die foto's van Jeruzalem genomen worden. U weet wel, die brede, die soort panoramafoto's, hè. Zo kijk je dan op Jeruzalem. En hij begon al de menigte, dus toen begon al de menigte discipelen zich te verblijden en God te loven enzovoorts. En toen zeiden de fariseeën, laat ze hun mond houden, want het is ongepast. Het kwam in hun liturgie niet voor en dan is het ongepast, hè. En toen zei de Heer in vers 40, ik zeg u dat zo deze zwijgen de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, dan ben je dus op dat punt, hè. Als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw shalom dient of leidt. Och, of gij ook, wie dan nog meer? Nou ja, die discipelen, die in hun gezang van vers 38, trouwens letterlijk ontleend aan Psalm 118, die in hun gezang de Heer Jezus als de komende Messias erkenden. En de Heer spreekt tot de stad en zegt, of gij ook bekendet. Dat wil zeggen, de bedoeling was dat ook Jeruzalem hem als de Messias zou her- en erkennen. Want u weet hoe het was, hè? Ze waren onderweg naar Jeruzalem. Ze waren nabij Jeruzalem en omdat ze meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden, vertelde de Heer een gelijkenis, dat is vers 12, een gelijkenis waaruit in ieder geval moet blijken dat het koninkrijk niet zou openbaar worden. En toen hij bij Jeruzalem kwam, weende hij over de stad en zegt, ja, Jeruzalem erkent de Messias niet. De discipelen wel, maar die zijn de uitdrukking van de gemeente uiteraard. Verder kan ik er nou niet op ingaan. Vers 42 dus weer. Och, of gij ook, Jeruzalem, bekendet ook nog in deze dag. Welke dag? Deze uw dag. Dan moet je toch in elk geval vragen. Welke dag was het dan? En mijn antwoord is, de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Niet van de 70, van de 69 weken van Daniël. Want de 7 en 62 weken zouden leiden tot op Messias, de vorst. En hier verschijnt Messias de vorst voor de poorten van Jeruzalem, nota bene op de Olijfberg, hetgeen toch wel wat betekent in het licht van Zacharië 14, waarover wij het vorige keer gehad hebben, in verband met de dag des Heren. Als de Messias komt, zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg, zei Zacharia. Hier is de Heer op de Olijfberg, rijdend op een ezel, dat zei Zacharië ook, dat was hoofdstuk 9, enzovoorts. Maar wat zegt de Heer? Dat zij hem dus niet erkennen, dat het een ongelovige stad is, gelijk het is te deze dagen. Nee, religieuze stad, maar ongelovig. Maar of gij ook bekendet ook nog in deze uw dag, hetgeen leidt tot uw shalom, tot uw vrede. Maar nu, en nog steeds trouwens, is het verborgen voor uw ogen. Want, en de Heer zegt, kwamen jullie maar tot geloof? Hoezo? Nou, want Indien niet, er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving, zeg maar loopgraven, rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw zonen in u, uw kinderen, uw bewoners in u. En ze zullen u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Niet maar dat ze de bezoeking niet gekend hebben, maar de tijd uw bezoeking. Ze wisten niet hoe laat het was. Dat hadden ze kunnen weten als ze netjes de profetie van Daniël 9 hadden bestudeerd. Ik denk dat sommigen dat wel gedaan hebben. En daardoor ook bij de geboorte van de Heer Jezus op het juiste moment op de juiste plaats waren. Het is een kwestie van rekenen. Simpelweg. En niet zeuren van, er komt niemand toe te weten de tijden en gelegenheden en dat soort dingen meer. Je moet geen teksten uit de verband rukken. Als de Heer oordeel aankondigt, zegt hij erbij wanneer het komt. Over 120 jaar. Dat is Noach. Over 40 jaar, nee, 40 dagen was geloof ik, Nineveh, 40 dagen geloof ik wel. Nou ja, enzovoort. Het wordt aangekondigd. Wanneer? Ook de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Daniël en Jeremia was aangekondigd. Je kon het op voorhand uitrekenen. En zo verder. En dit dus ook. 69 weken tot op Messias de vorst. Als er ooit een gelegenheid was in het leven van de Heer Jezus, in zijn eerste komst bedoel ik, een gelegenheid was waarin deze uitdrukking van toepassing kon worden gebracht, was het toen, die dag. En dat het ook, als je het narekent, klopt, dat is niet verbijsterend, dat is tamelijk voor de hand liggend. En daarnaast nog, we weten ook welke datum het was op de kalender. Ja, sommigen niet, maar dat kan ik ook niks aan doen. Het was nou eenmaal een dag of vijf of zo, wat was het, een dag of vier voor Pasen. En meer in bijzonder, want die heb ik liever dat u onthoudt, het was een week exact voor zijn opstanding uit de dood. Dat was op de 17e van de eerste maand. Ik ga dat nou niet voorrekenen, kom ik buiten mijn thema terecht. Hè. Het was op de 10e, dit dus was op de 10e van de eerste maand. Dat is algemeen erkend, dus dat hoef ik ook niet verder toe te lichten. Op de 10e van de eerste maand, dat was de dag waarop men het paaslam in huis moest nemen terwille van de viering van Pascha. En hier kwam het paaslam voor het huis. Toch of niet? Nou ja, zoiets. Het was bovendien, omdat het de 10e van de eerste maand was, was het de verjaardag van de doortocht door de Jordaan. Onder Jozua. Bij de Allenby Bridge. Maar die bridge was er nog niet, dus ze moesten... Nou ja, goed. Doet er niet toe, hè. En zonder paspoortcontrole, zuster. Dus dat ging mooi snel. Maar dat even terzijde. De 10e van de eerste maand, waarna Israël aan de andere oever werd besneden, in Gilgal, weet u nog? Een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verband. En die datum, 10e van de eerste, moet daar toch op wijzen. Moet die associaties oproepen, want zo werkt dat met, in de Bijbel in het algemeen, met symboliek in het bijzonder. Hè? Deze uw dag. Daar is nog meer van te zeggen, maar ik zal die andere datum buiten beschouwing laten. Maar ze hadden het moeten weten. Dit was de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Het kan niet missen. En bovendien, er staat in Daniël 9, tot op Messias de vorst. De Messias is de gezalfde, maar de vorst is niet de koning. Het woord vorst betekent, nou, in ieder geval dit woord vorst in het Hebreeuws of het Aramees is geloof ik, betekent niet de koning, het betekent de prins. Engelse vertalingen hebben dat soms ook, hè? Ik weet niet uit mijn hoofd welke. Messiah, de prins. de prins. Want prins betekent eerste of voorste. En vorst betekent ook voorste. Het betekent namelijk de voorste of eerste in de lijn van troonpretendenten. Hè? Hoe je dat schrijft? Geen idee. De kroonprins dus. De voorste, een prins, per definitie is de kroonprins. Dat wil zeggen, hij moet de koning opvolgen. Hij is de voorste in de rij. En dat was de Heer Jezus uiteraard. Nog niet de koning, maar wel, hij stond vooraan, hij zou het worden. En dat is wat de term zegt. Tot op Messias de vorst. En de woorden die men zong, gezegende zij, die komt in de naam des Heeren, zijn dus helemaal op zijn plaats. Alleen het was niet zo ver. Dat weten wij ook, want er is nog 7 jaar te gaan hier, als je tenminste netjes hebt meegeteld. Hè? We hebben nog maar 69 weken gehad. En dan staat er, vers 26, en na die 62 weken... Dat betekent in de praktijk dus ook na 69 weken. Want waren er 7 plus 62. En als je aan het eind bent van de 62, ben je dus aan het eind van totaal 69. Sommigen begrijpen dat ook niet. Ik kan er niks aan doen. Schrijf het maar op. Na die 62 weken, en dus na 69, en dus nog met 1 week te gaan, hou die vast, zal de Messias, wie? Nou ja, die uit vers 25, Messias de vorst. Zal de gezalfde, want dat staat er dus gewoon, hè. Zal die gezalfde, nou ja, de staat uitgeroeid worden. Dat is niet noodzakelijk verkeerd. De Authorized Version, zeg maar de King James Version, heeft Messias shall be cut off. Hij zal afgesneden worden. Dat is ook wat het is. Komt een eind aan. De lijn breekt af. De geschiedenis breekt hier af. De Messias zal afgesneden worden. Daarna staat er in onze vertaling, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Maar hier laten de vertalers ons toch wel in de steek, lijkt mij. Wat er gewoon staat is, niet maar het, maar gewoon hij, dat kan hetzelfde zijn namelijk, maar hij zal niet hebben. Dat is wat er staat, maar hij zal niet hebben. Dat is helemaal niet moeilijk, maar het probleem is dat de vertalers niet begrepen hebben dus wat er dan staat en wat dat betekent. En voor ons, hopelijk, is het geen probleem. Want als nou de Messias zou komen en zijn koninkrijk zou hebben, dan wel openbaren in de wereld na 70 weken. En je bent er hier bijna, je hebt er 69 gehad. En dan staat er, en de Messias zal uitgeroeid, dan wel afgesneden worden en hij zal niet hebben. Dan is de volgende vraag, wat heeft hij dan niet? En het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. He? Wat zal hij dus niet hebben? Zijn koninkrijk niet. Daarna moeten we zeggen, nou ja, hij zal het nog niet hebben. Nog niet hebben. Hij zal het nog niet hebben, want we weten dat hij het zal hebben. Alleen, 7 jaar later pas. Want we zijn pas aan het eind van 69. En dit is precies natuurlijk wat er gebeurd is. Alleen de vertalers hebben erin gelegd. Nou ja, daarna werd hij gekruist. Maar dat was niet voor hemzelf, maar het was voor ons. En zo hebben ze er wat van gemaakt wat op zich niet onbijbels is, maar wat hier niet staat en bovendien buiten de orde is. Waar het over gaat is namelijk over dat koninkrijk dat zou aanbreken. En zou geopenbaard worden door de koning, de Messias. En hier staat, die Messias zal afgesneden worden. Daarom prefereer ik toch die van afsnijden. De Messias zal afgesneden worden. En hij zal niet hebben, wat niet, zijn koninkrijk niet. En u weet wat er gebeurd is. Joden hebben hem afgewezen. Jeruzalem heeft hem buiten de stad geworpen en gekruist. Nee, waarom ik even stop? Omdat ik de afgelopen weken dus vragen over kreeg. De tegenwoordige grafkerk in Jeruzalem, waar men de plaats Golgotha aanwijst en ook het graf van de Heer Jezus, lag vroeger wel degelijk in de dagen, die locatie lag in de dagen van de Heer Jezus, wel degelijk buiten de stadsmuren. Nu niet, maar de stadsmuren van nu zijn op zijn vroegst uit de 7e eeuw. Van onze jaartelling, want die oude zijn compleet verwoest. Hebben die nog? Ik zei dus dat ik geloof dat het wel degelijk de goede locatie is. Tot ergernis van degenen die graag de graftuin bezoeken. Die wel buiten de tegenwoordige poorten ligt. Hè? Maar goed, onthoud die maar even. Dat is een perzijlijn, doet er nou niet toe. Maar de Jeruzalem verwierp de Heer Jezus. Bracht hem buiten de poort om gekruist te worden. En hij werd verworpen door de Joodse religie. Hij werd verworpen door de koning der Joden, dat was Herodes. En hij werd verworpen door de heidenen bij monden van Pilatus. Hij werd buiten de stad geworpen en gekruist. En sindsdien heeft hij zich niet meer in of aan de stad vertoond. En de volgende keer, sindsdien, dat hij zich aan de stad zal vertonen, zal het weer zijn op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En bij die gelegenheid zal hij niet hoeven zeggen, de stad zal verwoest worden, want bij die gelegenheid wordt de stad verwoest. Dat is Zacharia 14. En de Heer verschijnt niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem. En voor zover er gelovigen zijn, en die zijn er, worden zij opgeroepen, van harte uitgenodigd, dan wel gedwongen, met grote nadruk opgeroepen om de stad te verlaten. Om niet met die stad om te komen, zoals eens Lot, maar dat betrof Sodom. Hebben we die nog tot zover? Even snel. De geschiedenis brak dus inderdaad af bij de intocht in Jeruzalem, wat geen intocht was. Het was een situatie op de Olijfberg en verder is niet gekomen. Nou ja, die mensen wel, maar niet de feestelijke optocht. Daar barstte de Heer in huilen uit over de stad. Omdat hij wist wat er zou gebeuren. En een feestje was het niet meer, dat blijkt ook uit wat de Heer daarna deed. En elke avond trok hij vervolgens de stad uit, ging zitten op de Olijfberg en sprak daar over de laatste dingen. In Lucas 21 met name en in Matthäus 24, waar we wellicht nog komen, als we een beetje tempo erin kunnen houden. Maar dat is waar het over gaat. Buiten de stad, het is afgebroken op de Olijfberg. Er ging wel de stad in, maar meteen er weer uit en terug en overnachtte daar enzovoorts. Zelfs in de nacht dat hij verraden werd, ging hij de stad uit en dan moest hij het Kedrondal over, weet je wel. Alleen ik kwam niet verder dan het Kidrondal, want toen hij er net over was of wilde gaan, werd hij gearresteerd. Daar in dat dal. Maar niettemin, hij koos zijn domicilie op de Olijfberg en daar is het officieel dus nog. De geschiedenis is daar met recht cut off, afgebroken namelijk. En de geschiedenis met recht zal daar weer verder gaan als hij daar zijn voeten zal zetten. Maar nog steeds niet voor een feestelijke intocht in Jeruzalem, want hij zal geen voet zetten in dit Jeruzalem. Hij zal een voet zetten in een Jeruzalem dat herbouwd zal worden, dan wel herbouwd zal zijn. Maar dat is daarna pas, uiteraard. En dat is dus ook na de 70ste week van Daniël, uiteraard. Vers 26 vervolgens zegt, Messias zal uitgeroeid worden, afgesneden worden, maar hij zal niet hebben, of en hij zal niet hebben, zijn koninkrijk dus niet. En een volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. Dat is ook wat gebeurd is en wat de Heer in Lucas 19, wat we net gelezen hebben, heeft aangekondigd. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Dat wil zeggen, er zal ellende zijn, verwoesting, overstroming, wat het maar wezen mag. Maar laten we maar gewoon zeggen, verwoesting, gemakshalve, zou er zijn tot het einde toe, zegt vers 26 nog steeds. En spreekt daarmee dus over het einde van de 70ste week van Daniël. Er zal verwoesting over de stad komen tot aan de definitieve komst van de Messias, de zoon van David. En waar we dan mee blijven zitten, het is een mooie cliffhanger natuurlijk voor de pauze, hè? Waar we mee blijven zitten is met de vraag, maar hoe zit het dan met die 70ste week, want die is niet genoemd. Dan moet ik u zeggen, nou ja, in zekere zin is hij wel genoemd, want we hadden nog maar één te gaan en er staat, nou ja, er zal verwoesting zijn vanaf het einde van de 69ste week tot het einde van het hele verhaal, tot het einde van de 70ste week. Niettemin vragen wij toch, maar hoezo, wat is het dan met die 70ste week? En daarover wordt gesproken in vers 27, wat nauwkeuriger. Begrijp je me goed? In theorie heb je hem in vers 26 al gehad. Maar in vers 27 wordt er wat nauwkeuriger over gesproken. En wordt zelfs gezegd wanneer, namelijk met welke gebeurtenis, die 70ste week begint. Daar hebben we het na de pauze over. Maar ik vestig er nu aandacht op dat kennelijk die 70ste week van Daniël niet rechtstreeks aansluit bij de 69ste. Dat wil zeggen, hij sluit er wel bij aan, maar niet tijdrekenkundig. Dat wil zeggen, na 69 weken wordt de hele situatie gestopt. De klok wordt stilgezet. Zeg maar niet dat dat niet kan. Dat kan, je kan gewoon de klok stilzetten. Toch? Vroeger bij mijn baas ook. Ik kwam het bedrijf binnen, je klok, kaart in de klok en dan liep jouw klok. En je salaris, als het goed was, enzovoort. En als je er weer uitging, dan moest je weer klokken en dan stond die klok weer stil. En daarna kreeg je een afrekening op basis van het aantal gewerkte uren. Er is niks moeilijks aan. Niet zeggen dat het onlogisch is of onpraktisch of onmogelijk. Dit is wat er gebeurd is. God heeft die klok stilgezet. En hij zegt ook wanneer hij weer gaat lopen. Met andere woorden, vanaf nu, maar dat was ook vanaf gisteren en vanaf 1000 jaar geleden en nog langer geleden, heeft het Joodse volk op Gods programma nog maar 7 jaren te gaan. Maar dat was al zo in Handelingen 1, populair gezegd. En het is nu nog zo. Men heeft nog te gaan de 70ste jaarweek van Daniël. Een periode van 7 jaren, waaraan vervolgens op een of andere wijze de overige profetieën met betrekking tot dit onderwerp worden opgehangen. Ze verwijzen ernaar. 7 jaar te gaan. De vraag is alleen, niet waar eindigt dat mee, die 70ste week, want dat is al gezegd. En wordt ook herhaald in vers 27. Met verwoesting van Jeruzalem. En het laat zich aanzien dat waar die perioden die genoemd worden van doen hebben met iets officieels met betrekking tot de stad Jeruzalem, als hoofdstad van het judaïsme, van het Joodse volk, uw volk, uw heilige stad, dat de 70ste week van Daniël dus inderdaad begint met een officiële gelegenheid in verband met de stad Jeruzalem. Daar begon het mee, uitgang des woords om te doen wederkeren, toch? Daar eindigde de 69 weken mee met de officiële bekendmaking van het ongeloof van Juda en Jeruzalem. Officiële verwerping van de Messias door Jeruzalem. En de 70ste week zal alsnog beginnen met een akte, een verbond, een akte, een koninklijk decreet, een politiek document. Wat het maar is, met betrekking tot Jeruzalem en wat daar wel en niet mee mag gebeuren. Zo begon deze profetie, dat wil zeggen deze tijdrekening. Zo begint ook de 70ste week van Daniël en die eindigt logischerwijze met de verwoesting van de stad. Officieel, van Gods wegen namelijk. En daarna zal de Heer zijn koninkrijk beginnen te bouwen. Niet dan is dat gebeurd, zoals dikwijls gedacht wordt, Maar dan moet het nog beginnen. Na de 70ste week van Daniel. Maar goed, daarover hebben wij het na de pauze.